Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
We hebben een heel mooi programma voor je. We gaan het onder andere hebben over Winnie de Pooh. Je weet wel, dat onschuldige biertje met dat rode shirtje. Nou, hij is wat anders gaan doen en daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het ook hebben over hoogleraren die worden betaald door het bedrijfsleven. En ja, misschien moeten we het ook nog even hebben over carnaval. Welkom bij Ondersteboven. Mannen, Human, welkom bij Ondersteboven. Een programma dat wordt gepresenteerd helemaal vanuit Eltham in Australië en 17.000 kilometer verderop. Daar zit vriend en collega Erik van Vliet vanuit Tilburg. En Tilburg, dat is begonnen met het carnaval. Daar moeten we het zo dadelijk eventjes over hebben, Erik. Want Maarten en ik die zijn van boven de rivieren. Jij bent eigenlijk ook van boven de rivieren, maar je hebt ons net uitgelegd dat je mee mag doen of mee moet doen. Misschien moet ik het zo zeggen.
Ja, maar, ik ben een beetje ingeburgerd, dat klopt.
Laten we even beginnen met je week. Hoe was je week?
Nou, dat heeft ook een beetje met carnaval te maken, want zeg maar een week van tevoren dan worden er al dingetjes aangeschaft. Je moet natuurlijk nieuwe outfitjes hebben, nieuwe kleding en nieuwe hebben dingetjes. Want ja, je kunt natuurlijk niet met de kleding van vorig jaar tevoorschijn komen. Dan zeggen ze van, hey, zuinige donder, dan ben je weer, hè? Snap je? Dus dat kan allemaal niet.
Dus, ik dacht altijd dat ze zo dronken waren dat ze dat überhaupt niet door zouden hebben.
Ja, aan het begin van de avond zien ze dat nog wel, hoor.
Ja, oké, dan hebben ze zo'n lijstje. Dan gaan ze een telefoon pakken ze erbij en dan denken ze, die Erik van Vliet, vorig jaar had hij ook een apenpak aan en nu ook. En dan zeg jij, nee, ik heb geen pak aan.
Ja, nou nee, ik heb dan geen apenpak aan. Ik ben ook niet echt verkleed als een figuur of zo, want daar doe ik niet aan. Maar gewoon wat nieuwe dingetjes zeg maar aanschaffen die dan een beetje bij het ritueel horen. Hè? Want ik weet niet of je het er nou al over wil hebben, maar...
Als het linkt aan jouw week, dan wil ik het er wel even over hebben, ja.
Ja, nou ja, daar ben ik dus vorige week geweest bij de feestwinkel, zoals het zo mooi heet. Je hebt diverse feestwinkels, daar kun je dus zeg maar met oud en nieuw kun je daar dus vuurwerk kopen. En het hele jaar door kun je daar dus feestartikelen halen en dat wordt eigenlijk het hele jaar wel bezocht. Dus mensen kopen daar regelmatig dingetjes. Sommigen die zijn al helemaal met de carnaval bezig. Hè? Die gaan niet met vakantie. Die gaan echt met carnaval gaan ze los en geven ze al het geld uit. En zo zijn er ook hele volkscategorieën die dat op de Tilburgse kermis doen. En die gaan ook niet met vakantie. En een heel groot categorie, die gaat carnaval vieren. En die gaan dus dat geld uitgeven bij het carnaval vieren. Ja, ik heb niet zo'n groot budget. Dus ik kan niet zo uitbundig carnaval vieren als wat de meeste mensen doen hier in Brabant. Maar is het wel gezellig hoor. Want we hebben het heel erg slim gedaan met ons intieme verenigingetje.
En bedoel je dan jij en je vrouw en je kinderen als intieme vereniging? Of...
Mijn vrouw doet mee, wat vrienden die doen mee. En wij zitten dan bij de sportvereniging, zeg maar, waar we niet sporten, maar waar we wel carnaval vieren. En we hebben dus afgelopen week in de feestwinkel wat kleding gehaald. En we hebben in de supermarkt het een en ander aan drank gehaald. Want ja, dat gaan we dus niet in de cafés doen, want dat kost veel te veel geld. We hebben allemaal een kleine beurs, dus het moet allemaal een beetje minder worden. En zo vieren wij eigenlijk carnaval, ook met muziek erbij. Nou ja, dat is geen probleem natuurlijk, want ja, ik zit in de radiowereld, dus ik heb er even een setje neergezet. En dan iemand erachter die een beetje de liedjes gaat draaien. Nou, hartstikke leuk toch? En zo gaan we een beetje feestvieren, een beetje
En gaat het dan de hele week door? Want ik vraag me dan altijd af, hè? Want mensen die moeten toch ook naar hun werk en zo, hè? Dus is dat gewoon dat je ladder zat op je werk komt?
Nou, de echte carnavalvierder die neemt vrij, hè? Die gaat niet naar zijn werk. En er zijn ook hele bedrijven die gewoon sluiten, hè? Die werken niet, hè? Dus die gaan gewoon dicht met carnaval, hè?
Oh,
dus die hoeven niet te werken. En dat is bij de meeste mensen eigenlijk ook het geval. Ze nemen vaak wel vrij. En dan hoeven ze dus tijdens carnaval niet te werken. Ja, en het is dus woensdag is het eigenlijk klaar, hè? Dan wordt er haring gehapt. En dan is het finito. Dan is het,
en dan na woensdag dan ga jij 40 dagen vasten tot aan de Pasen.
Ja, normaal zou je dat wel moeten doen. Maar daar begin ik niet aan.
Dat doe je niet. Dus wacht even. Ho, ho, ho. Dus je gaat wel feest vieren, maar je gaat dan niet 40 dagen vasten?
Nee, 40 dagen vasten, daar doe ik niet aan. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat ik van boven de rivieren ben. Hè? Dus ik doe het net even anders.
Je hebt alleen de pleziertjes, pak je ervan. En dan, heel eventjes een vraagje. Want ik las ook dat, Dat veel mensen die zien toch dat de prijzen omhoog gaan. Dat een biertje kost snel al €3,30 en zo. Hè. Even heel erg een klein beetje nieuwsgierig hoor. Maar wat geeft men nou uit, hè, aan zo'n dagje carnavallen?
Nou ja, ligt eraan hoe je carnaval viert. Hè? Kijk, als je bijvoorbeeld de stad ingaat en je gaat bijvoorbeeld de cafeetjes af en je hebt een bepaalde route die je loopt, hè, want dan ga je natuurlijk bij elkaar op bezoek, hè, als vereniging bij bepaalde residenties. Hè? Iedere carnavalsvereniging heeft een residentie bij een bepaald café. En dan ga je daar langs, want je gaat dan op audiëntie, dus je gaat op bezoek, hè, zoals dat zo mooi heet.
Ja, ja, ja.
En dan moet je er natuurlijk rondjes geven, dus dat kost best wel veel. Nou, ik denk een avondje, als jij een beetje carnaval wil vieren, ik denk dat jij dan zeker tussen de 200 en €400 kwijt bent. En dan heb je het nog goedkoop gehouden ook.
200 en €400 voor een dagje carnaval. Nou, ik ben heel erg blij dat ik van boven de rivieren ben. Want dat vind ik toch een beetje veel. Hey, over gekke dingen gesproken. Ik las net iets over onze vriend Winnie de Pooh. Dat is, dat beestje uit de 100 Acre Woods. Heel onschuldig, maar daar is wat mee aan de hand. Hij is namelijk een beetje verwilderd en daar hebben ze een film van gemaakt. En die kan je gaan zien. Gaan we het zo dadelijk over hebben. Over Winnie de Pooh en wat er gebeurd is. Ik volg de rivier en als ik zo langzaam langs dat kabbelende water loop, dan loop ik de 100 Acre Woods binnen. Oftewel het domein van Winnie de Pooh. En Mr. Robinson die eigenlijk zijn eigen speeltjes heeft verlaten. Dat heeft hij gedaan omdat hij naar de universiteit ging. En nu komt hij, na vele jaren, komt hij weer terug in de 100 Acre Woods. En dan gaat hij eventjes kijken of zijn goede vriend Winnie de Pooh nog is. Met een hele grote hamer. En die slaat zo je kop in. Dat doet hij niet één keer. Dat doet hij meerdere keren. En ook Piglet doet mee. En één voor één, en langzamerhand, wordt je hele familie, je hele vriendengroep, weggevaagd. Nou, tot zover de hongerige beer. De beer die met zijn rode shirtje door het 100 Acre Woods loopt met Tigger en met Piglet. Dat kennen we natuurlijk allemaal vanuit onze jeugd. En we hadden nooit gedacht dat hij
zo agressief was.
Ja, zo agressief was inderdaad. Nou, dat heeft met het volgende te maken. Elke beeld die wordt beschermd, het beeld van Winnie de Pooh, dat wordt beschermd. Maar dat verloopt op een gegeven moment, na 70 jaar bijvoorbeeld in de UK, loopt dat af. En dan mogen andere mensen dat beeld dus gebruiken zonder dat ze daarvoor worden aangeklaagd. En dat is dus ook bij Winnie de Pooh gebeurd. Het beeld van Winnie de Pooh, dat mag nu worden gebruikt door anderen. Er zitten wel een paar haken en ogen aan. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar nu heeft een filmmaker, die dacht van, hey, dat is leuk. Hoe kunnen we nou zorgen dat die hele lieve Winnie de Pooh, die altijd yummy yummy in my tummy, op een gegeven moment een psychopaat wordt? Nou, daar hebben ze een film van gemaakt.
Ja, en dat is heel goed gelukt trouwens, hè? Blood and Honey, want dat is een beetje de leukste van Winnie de Pooh nu, hè? In plaats van Milk and Honey.
Het is schitterend. Maar als je dus niet weet waar we het over hebben, moet je het even opzoeken op Google. Blood and Honey, Winnie de Pooh. En er vallen een aantal dingen die vallen op. Ik weet niet of je die trailer hebt gezien, Erik.
Ja, ik heb het gezien met dat enge bos en het zwembad, waar mensen zeg maar een beetje bejegend worden met grote messen. Winnie de Pooh, die kon trouwens in één keer zwemmen, wist ik ook niet, tussen haakjes. Dus,
het is een beer. Ja, bieren kunnen zwemmen.
Bieren kun je, maar ik heb hem nooit in het echt zien zwemmen namelijk. Tenminste, in de echte Winnie de Pooh dan. Hè? In deze dus zie ik hem in één keer zwemmen. Dan denk ik van, nou, hij heeft toch wel dingen bijgeleerd. Maar ja, hij heeft wel meer bijgeleerd, zie ik.
Ja, inderdaad. Hij heeft trouwens ook geen, dat is ook grappig, hij heeft geen rood shirtje aan. Hè? Winnie de Pooh die we kennen, die had altijd een rood shirtje aan. Maar deze heeft het niet.
Nee, ja, wel een soort overalletje, hè? Heeft hij.
Ja, het rode shirtje mochten ze namelijk niet gebruiken. Want dat rode shirtje, dat is nog wel beschermd. Ja. Die beeldvorm mogen ze niet gebruiken. Piglet, die komt er wel in voor, het varkentje. Of hoe noem je dat in het Nederlands eigenlijk?
Varkentje, ja.
Heet die varkentje? Oh, oké, ik dacht dat het beken heette, maar goed.
Een biggetje misschien
een
wel.
Een biggetje,
dat is een kleine varkentje.
Maar tijgertje, tiger, die komt er ook niet in voor.
Nee, dat klopt, die heb ik ook niet ontdekt. Ja, ik dacht misschien komt die in de film wel voor, maar in de trailer niet.
Nee, hij komt in de film ook niet voor.
Nee, ook oké. Okay. Ja, ik moet je zeggen, zodra hij zal al wel in de bioscopen zijn, denk ik, nu onderhand. Dus ik ga er zeker heen, want ik vind het altijd wel leuk, zo'n soort remakes van bepaalde figuren, om dan toch een beetje van het oude idee af te komen, want ik mocht die oude Winnie de Pooh ook niet, die vond ik gewoon veel te lief.
Hoezo?
Ja,
die vond ik zo leuk. Ah, dat vond ik echt schattig.
Ja, maar die was gewoon te lief, joh. Weet je, nou heeft hij ballen gekregen, vind ik. Dus wat dat betreft, daar hebben ze goed gedaan.
Trouwens nog eventjes over die tigger, hè, die tijgertje. Die mochten ze niet in de film opnemen, omdat het beeld van tijgertje, dat is nog niet vrijgegeven. Want tijgertje, die kwam pas later in het 100 Acre Woods te leven. Dus Winnie de Pooh, dat is allemaal 70 jaar geleden gestart. En tigger, die kwam pas een aantal jaren later. Dus waarschijnlijk kunnen we over een aantal jaren een vervolg van deze film verwachten, waar dus de tijger in voorkomt. En niet heel erg moeilijk om een tijger een massamoordenaar te laten maken, toch?
Nee, kijk, en ik kijk ook een klein beetje uit, want hoe zit het met de rechten van Roodkapje bijvoorbeeld? Want misschien dat daar ook een leuke film over gemaakt kan worden, dat in plaats van de wolf het haas wordt.
Die Roodkapje die mag ik dus echt niet. Ja. Hè. Dit vind ik echt zo'n enorme iets met een B, een itch erachter, maar die Roodkapje die spoort niet. Gaan we het zo dadelijk even over hebben. Ik wil het ook eventjes hebben over hoogleraren die worden betaald door het bedrijfsleven.
Ja, heel benieuwd.
Chef, special bij Ondersteboven. Ik moet me heel eventjes achter de oren krabben om even te bedenken of ooit iemand dat tegen mij gezegd heeft. Van, in your arms, I feel safe. En volgens mij niet.
Dat is wel toch?
Nee, volgens mij niet. Nee.
Jawel. Volgens mij heb ik het ooit een keer tegen jou gezegd.
Ja, dat was tijdens het carnaval, maar dat ben ik toen meteen vergeten. Jij wilde het hebben over hoogleraren, oftewel professoren op de Nederlandse universiteiten.
Ja, dat vraag ik me heel erg af. En ik niet alleen. Ik denk heel veel Nederlanders met mij hoe dat nou precies zit met hoogleraren. Kijk, want die zijn natuurlijk die zijn in dienst bij een universiteit, want die zijn daar aan het werk. Dus ik dacht altijd, die krijgen hun loon, hun salaris gewoon van die universiteit. Maar nou blijkt uit een onderzoek dat 200 professorbanen, die worden voor een gedeelte betaald door het bedrijfsleven, door stichtingen en kennisinstituten. Ja, en zo worden er ook nog eens honderden leerstoelen betaald. En ik vraag me een beetje af, kijk, hoe zit dat nou? Want ik kom niet uit die wereld. Jij zit een beetje in die wereld, hè? Want jij bent ook professor volgens mij, hè? Hoe werkt dat? Je bent bij een universiteit in dienst. Die universiteit die betaalt jou. Krijg je dan dat geld van zo'n bedrijf extra erbij? Of is dat een aanvulling op het loon wat de universiteit weer minder geeft bijvoorbeeld? Dat vraag ik me dan weer een beetje af. Want ja, als dat eerste het geval is, dus dat het als extra wordt gezien, dan gaat dat nog een probleem worden, denk ik, in Nederland.
Ja, nou, het is zover ik weet is het niet extra. In het kort hoe dat zit met professoren. Een professor, dat is gewoon een baan. Je begint als dat noemen ze in het Engels een assistant professor. Of en dan ga je naar associate professor en dan ga je naar professor. Dat is dus gewoon een soort van promotie die je maakt. Hier in Australië maak je die promotie door veel te publiceren, door veel geld binnen te halen enzovoorts. En dan klim je zo langzamerhand op die ladder. In Nederland werkt dat deels ook zo. Daar hebben ze wat ze noemen tenure track. Dat betekent dat je eerst dus binnen wordt gehaald en er wordt verwacht dat je binnen zoveel jaar promotie maakt naar associate professor en binnen zoveel jaar een professor wordt. Nou goed, dat is een systeem dat komt uit Amerika. Die professoren die worden over het algemeen dus door de universiteit betaald. Je hebt ook professoren die worden door het bedrijfsleven betaald. En dat is niet geld dat er bovenop komt. Dat bedrijfsleven die betaalt gewoon die positie. Dus met andere woorden, het bedrijfsleven betaalt de universiteit. En de universiteit die betaalt weer het salaris van die professor. En die betaalt de kamer en de computer en wat er allemaal bij hoort. Dus dat komt er verder niet bovenop, zover ik weet. Maar nee. dat is iets wat al heel lang aan de gang is. Dat is toen ik jouw berichtje zag, toen dacht ik van ja, dat is niks nieuws. Dat is al jaren zo, dat is niks nieuws.
Dat zei je ook via de app. Maar ik vraag me nou af, die bedrijven, wat willen die ervoor terug hebben? Want die geven dat geld niet voor niks natuurlijk, hè?
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Die geven dat niet voor niks. Nou, er zijn verschillende redenen dat een bedrijf dat zou doen. Eén reden is bijvoorbeeld omdat ze een veld, en dit is een beetje de nobele reden, omdat ze een veld erg belangrijk vinden en eigenlijk vinden dat er meer wetenschap moet komen in een bepaald veld. Als je bijvoorbeeld een groot bedrijf als Unilever, Ja. Die wil bijvoorbeeld dat er meer onderzoek komt naar, naar reward systemen binnen de hersenen en hoe dat gelinkt is met eten. Nou, daar heeft het bedrijf natuurlijk veel aan. Maar het bedrijf dat mag dus niet onderzoek doen waar alleen het bedrijf wat aan heeft. Het is eigenlijk voor het algemeen goed. Dus ze willen het hele veld willen ze een beetje verbreden. Maar wat ze ook willen is natuurlijk dat het bedrijf wordt gezien als een serieus bedrijf dat serieus onderzoek doet. En dat is ook een reden waarvoor ze het willen doen. Plus, ze kunnen een wetenschappublicatie kunnen ze niet stoppen, maar ze kunnen het wel vertragen. Dus ze kunnen wel zeggen, hey, we willen daar eerst onze eigen winst uithalen. En daarna pas mag je het publiceren. Dus zo zit het een klein beetje in elkaar.
Maar hoe zit het dan met de mensen die niet nobel zijn? Want je zegt van de nobele manier, maar wat is dan de niet nobele manier?
Nou, dat is meer het bedrijf, maar dat is een beetje ingewikkeld. Waardoor de bedrijven zich eigenlijk een beetje willen wetenschapswassen. Met andere woorden, net als willen doen alsof ze met serieuze wetenschap bezig zijn. Maar dat heel erg gebiased is. En dat is een beetje de niet nobele manier. Maar dat is, ja, daar kan ik nog heel lang over praten. En daar hebben we bij ondersteboven, niet echt. Achter de schermen hebben we toch wel steeds meer discussies over waar we voor de schermen over praten. Onder andere over die sponsoringen van die hoogleraren. Want Erik, jij had zoiets van, Jan-Willem, jij wil het er liever niet over hebben. Toen dacht ik van, ik wil het er best wel over hebben. En jij zei meer van, wat is dan de niet nobele kant? En daar kan ik daar een voorbeeld van geven.
Ja. Ja, vertel eens even, want dat wil ik weten. Ik denk ook heel veel meer mensen, hè? Want ik denk dat het meer over dat niet-nobele systeem gaat. Hè? Want kijk, dat nobele systeem, dat vinden ze denk ik prima. Maar dat niet-nobele systeem, ik denk dat het daarom ook een beetje in het nieuws is gekomen. Hè?
Ja, dat is precies waarom het in het nieuws gekomen is. Dit is al heel lang bekend. Maar even een voorbeeldje. Er was bijvoorbeeld, dit zegt Jan-Willem, hè, maar goed. Een fabrikant van margarine, die heeft een onderzoek betaald. En daar kwam nou niet precies uit wat ze wilden. Toen hebben ze dat onderzoek tegengehouden. Hebben ze gezegd van, ja, maar het design was allemaal niet goed en weet ik van me wat. Nou, op die manier kan een bedrijf dus veel invloed hebben over het onderzoek. Niet zozeer door het onderzoek, door data te gaan verzinnen. Die data is er wel. Maar als jij natuurlijk alle negatieve resultaten die niet in jouw lijntje passen, als je daarvan zegt van, nou, die brengen we niet naar buiten en we brengen alleen maar de positieve resultaten naar buiten. Ja, dan krijg je natuurlijk een enorm gek beeld van wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dus dat is de niet-nobele manier. Dus je kan wel degelijk het onderzoek beïnvloeden door te zeggen van wat er onderzocht moet worden. Als je bijvoorbeeld, even een voorbeeld, je werkt voor de tabaksindustrie.
Ja.
En je hebt een hoogleraar die doet onderzoek. Nou, dan kan jij bijvoorbeeld wel zeggen van, nou, ik wil graag dat je onderzoek doet naar hoeveel plezier tabak geeft aan de mensen. Nou, dan komen dat soort onderzoeken die komen naar buiten. Tabak brengt veel plezier. Ja, dat is je vraagstelling geweest. Je hebt niet gevraagd van hoe slecht het is voor hoeveel mensen er kanker door krijgen en zo. Dus op die manier, door die vraagstelling aan te passen, kun je dus dat onderzoek een beetje sturen.
Ja, dus stel dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat een bedrijf jou zou betalen. Ik zeg niet dat dat zo is, maar die betaalt jou. Die zegt van, jij moet even onderzoek doen. Doe jij dan alleen maar wat hun zeggen of ga jij dan ook de andere kant pakken? Want ik denk dat dat een beetje ook het probleem is, hè?
Ja, nou dat klopt. Dus daar moet je inderdaad afspraken over maken. Dat doen we wel. We maken ook wel afspraken van, nou, we willen het wel zo onderzoeken en zo onderzoeken. Maar ja, ik word ook, mijn onderzoek wordt ook deels betaald door het bedrijfsleven. Want anders is er gewoon geen geld om onderzoek te doen. Kijk, als er genoeg geld was, dan kon je alles doen wat je wilde. Maar dat is er niet.
Ja, dan wil ik nog even de laatste vraag stellen. En dan moeten we dit onderwerp afsluiten. En dan ga ik daar zeker in mijn ochtendprogramma nog even over door.
Dan gaan we naar de wallen.
Ik ga volgende week ook een interview hierover houden, overigens. Maar wat ik dus ook heb gelezen, is dat heel veel bedrijfsprofessoren, die worden dus bekostigd door verschillende bedrijven. Maar die laten die financiering niet zien op hun persoonlijke webpagina. Een kwart heeft zelfs achterwege gelaten wie hun geldschieter is. En die willen dat ook niet delen. En ja, kijk, het is op zich niet verboden, want betaalde leerstoelen zijn toegestaan. Maar er moet wel openheid zijn. En dat ontbreekt er nog bij heel veel mensen in die business. En dat is denk ik ook een van die dingen die jij zegt van het is, ja, iedereen wist het al, hè, dat dit dus gebeurde. Het is al algemeen bekend. Nou ja, misschien in jouw sector, natuurlijk is het algemeen bekend. Maar in andere sectoren is dit niet bekend, hè? Want dit was voor mij een geheel nieuw iets. Ik dacht, een professor, die is in dienst bij een universiteit, die krijgt daar zijn geld van en klaar. Maar dat is dus niet zo, snap je? Dus voor mij is het wel nieuw. Dus ja, jij zegt wel heel makkelijk van het is algemeen bekend. Ja, dat kan best wezen. Maar voor tussen haakjes het klootjesvolk is het dus niet bekend. Snap je?
Nee, dat is waar. Je hebt natuurlijk wel gelijk dat er daar wel openheid over moet zijn. Dus mensen zouden wel op de webpagina het moeten doen. Als je publiceert, moet je ook zeggen waardoor het door wordt betaald. Dus daar zijn wel regels over. Dus daar zullen wel verder wel regels voor komen. Maar het gekke is dat het dus al heel lang aan de gang is. En dat er nu pas regels voor zouden komen. Dat vind ik een beetje gek. Ja. Hey, zodanig wil ik het even hebben over de wallen. Nobody's wife. Ik vind het wel een hele mooie link naar... Naar de roze buurt, de hoerenbuurt van Amsterdam. Er zijn plannen om die te gaan verplaatsen. Ik weet niet of dat nieuw is, maar onze verslaggever Erik van Vliet, die weet daar meer over.
Ja, ik denk dat eventjes de routeplannen veranderen. Ik denk in Google Maps eventjes het plekje op een andere plek zetten. Want ik denk dat het verplaatsen niks oplost, hoor. Ik denk dat gewoon het probleem verplaatsen is. Dus, kijk, weet je, het is al zo oud als de weg naar Rome, hè. Ze zeggen niet voor niks, hè. Het is het oudste beroep van de wereld, hè. Het hoer zijn, hè. Dus, niemand gaat daar naartoe en niemand die bezoekt de hoeren, maar de hoeren kunnen wel bestaan, want die hebben wel een inkomen. Dus ja, dat moet toch ergens vandaan komen, of niet dan?
Nou dat klopt. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel geweest ben.
Stiekem
maar
kijken.
Dit is eventjes een misschien wel grappig verhaaltje. Ik had een bezoeker uit Indonesië. Nou, Indonesië is natuurlijk een vrij streng gelovig land. En ze wilden Amsterdam zien. Dus we gingen naar Amsterdam. Dus, hè, we gingen de Van Gogh Museum en weet ik van me wat. Op een gegeven moment zei ze tegen ons, goh, ik zou de hoerenbuurt wel willen zien. En wij dachten van, god, dat hebben we nou net vermeden. Want we dachten van, dat leek ons niet zo gepast. Maar toen zijn we daar naartoe gegaan. Hè? Dat vond ze wel interessant. Maar dat hoort inderdaad wel bij Amsterdam. Het hoort echt bij het havengebied. En zo is het ook ontstaan.
Ja, en het is ook heel erg toeristisch, hè? Want heel veel toeristen gaan daarheen, hè? En eventjes om nog, want dan noem je natuurlijk de wallen op in Amsterdam. Je hebt natuurlijk ook in Arnhem het Spijkerkwartier, hè? Heb je daar ook, hè?
Het Spijkerkwartier?
Dat is eigenlijk een soort wallen van Arnhem, zo moet je het zien. Dus daar gebeurt precies hetzelfde. En daar rijden ook heel veel auto's erheen, heel veel zakenlieden, heel veel mensen. Rijlesauto's gaan er altijd erheen en dan zeggen ze altijd, nou, we gaan even door het Spijkerkwartier heen. En dan rijden die lesautootjes door het Spijkerkwartier heen. Ik weet niet, onze technicus Maarten heeft ook het rijbewijs. Die zal daar met de autorijles ook best een keer erheen gekomen zijn. Ja, hij knikt al ja, natuurlijk.
Maar is dat omdat je gewoon in het Spijkerkwartier in de file staat? Dan hoeft zo'n reisstadkeur niet zoveel te doen.
Nou, daar is inderdaad wel een filetje, ja, door mensen die heel langzaam rijden. Dus het is ook een bepaalde manier van rijden natuurlijk. Want je moet natuurlijk, je moet van het rijden niet afgeleid worden. En als je daar erheen rijdt, dan wordt het heel erg moeilijk om niet afgeleid te worden natuurlijk, hè.
Ja. Nog eventjes over het Spijkerkwartier. Daar zitten ook onze collega's. Hè? Want de stadsomroep Arnhem die had een studio. Die stond aan het kop van het Spijkerkwartier. Daar ben ik al een aantal keer geweest. En ze zeiden altijd van wij zitten in de roze buurt. En dat snapte ik toen niet. Maar toen ging ik er naartoe. Toen snapte ik het wel. Maar mensen zijn er altijd. Je zei het al, Erik. Mensen zijn er altijd een beetje mysterieus over. En dat vind jij niet nodig.
Altijd bang. Nee, dat vind ik niet nodig. Ik vind mensen moeten daar gewoon wat open in zijn. Weet je, ze zijn altijd zo stiekem. Hè? Zo van we gaan niet naar de wallen. We zijn er nog nooit geweest. Dat kan natuurlijk dat je er niet komt en dat je er nog nooit heen geweest bent. Maar als je er wel geweest bent, bijvoorbeeld, geef dat dan eerlijk toe, weet je. Dat is hetzelfde als vroeger bijvoorbeeld. Niemand keek naar de Pin-Up Club, maar iedereen was wel s'avonds thuis. Snap je? Dus ze keken allemaal naar het programma, terwijl ze zeiden van dat ze er niet naar keken. Dus heb ik zoiets van, ja, wees daar wat open in, weet je. En het is, ja, niet alleen in Nederland, maar het is in heel veel landen is het ook heel normaal, hè. Want je hebt in Amerika, jij praat daar meer met ervaring, denk ik, als dat ik dat heb. Maar als jij bijvoorbeeld in Amerika, heb je ook hele straten, hè, waar prostitutie is. En daar rijden ook auto's doorheen. En er worden ook mensen opgepikt en meegenomen. En dat is ook de normaalste zaak van de wereld. Het hoort er een beetje bij. En het zorgt ook een beetje dat de criminaliteit wegblijft. Hè? Want als al die mannen bijvoorbeeld niet naar de hoeren kunnen. Ja, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Hè? Je dochter die bijvoorbeeld...
Ja, dan ga je toch een beetje een stap te ver, hoor. Als je zegt dat het per se... Want het hele prostitutie...
Het heeft een sociale functie, jongens.
Ja, het trekt ook heel veel criminaliteit aan. Hè? Er zitten mensenhandel en heel veel mensen die gedwongen in de prostitutie zitten.
Daar moeten ze wel wat meer controle op houden. Ze moeten natuurlijk wel zorgen dat de mensen die daar zijn, dat die goed onderzocht worden, dat die legaal zijn en dat daar officieel ook belasting wordt betaald, dat het gewoon een officieel baantje is. Hè? Want er worden natuurlijk heel veel dames worden daar gechageraad om daar verplichte prostitutie uit te voeren. Hè? Die worden uit andere landen gehaald. En daar ben ik ook niet voor. Hè?
Het is wat je zegt, het is een officieel beroep. Er was trouwens, jaar geleden was er nog eens protest over, want mensen die werkeloos thuis zaten, die kregen een brief van de gemeente. En in die brief, er werd een analyse gedaan en er werd gezegd van welk beroep nou bij jou zou passen. En sommigen kregen een brief en die zeiden van, goh, misschien zou je in een restaurant willen werken, want we hebben gekeken naar je opleiding enzovoort enzovoort. En sommigen die kregen een brief en die zeiden van, goh, zou je niet in de prostitutie willen werken? Dit is echt gebeurd. Dit is echt waar. Die kregen zo'n brief en die dachten van, nog niet aan gedaan.
Waarom niet? Nee, kijk, als het je ligt, je vindt het leuk, weet je wel, om te doen.
Als het je ligt, dat is ook een heel mooie uitdrukking, als je het ligt.
Ik heb vroeger altijd ervan gedroomd om gigolo te worden, bijvoorbeeld. Ik ben het nooit geworden, maar het lijkt mij een hartstikke leuke baan, toch?
Nee, het lijkt me wel een hele leuke baan.
Heel veel geld verdienen, heel veel dames ontmoeten. Dat was vorige week trouwens ook nog bij Jinek, hè. Dat was een gigolo. En niemand gaat naar de gigolo, maar die man die reed een auto, jongen, van hier tot Tokio. Dus volgens mij gaat er zat naar de gigolo.
Ik zit even te kijken op onze app welke onderwerpen nog we hebben. En één onderwerp hebben we het nog niet over gehad. Dat was over een kankerpatiënt. Die heeft namelijk een uncontrollable Irish accent ontwikkeld. Dat is een of ander. Dat heeft te maken met je hersenen. En die hersenen die zijn aangetast. En op een of andere manier kreeg die man dus een Iers accent. Hoewel hij helemaal dus nooit echt Iers sprak. Zijn groot-overvader die is Iers. Maar voor de rest dus niet. En die begon opeens met een Iers accent te praten. En dat is dus niet een gevalletje op zich. Dat komt wel vaker voor. Dus
is dat dan een of ander apparaatje wat in een lichaam wordt gespoten of zo? Hoe leg je dat uit? Is dat een apparaatje wat in je lichaam wordt gespoten of zo? Voor anti-kanker, waar je dan die bijwerkingen bij krijgt? Dat je in één keer Iers gaat praten?
Dat heeft te maken met... ik weet het ook niet precies, maar dat heeft in ieder geval te maken met een aantasting aan de hersenen. Het is een... Het is niet een of ander opnameapparaat die ze in je lichaam zetten. Dat komt dus wel vaker voor. En ik vraag me dan af, stel je nou voor, als jij een accent zou moeten ontwikkelen, welk accent zou jij dan ontwikkelen, Erik?
Welk accent zou ik ontwikkelen? Ja, ik heb al een klein beetje een accent, een zachte G, hè, zoals dat zo mooi heet.
Ja, heb je dat echt? Ik merk dat nooit.
Ja, nou ja, ik met mijn radiowerk gebruik ik dat nooit. Maar als ik bijvoorbeeld in huiselijke kringen zo praat, dan praat ik inderdaad wel met een zachte G. En dan zeg ik, heb jij dat al gehad bijvoorbeeld? Of wat ben je nou mee bezig? Dat is allemaal Brabants, hè? Dus zo praat ik dan. Nou ja, mijn vrouw die praat helemaal Brabants. Die heeft helemaal een accent. Want Brabants is geen taal, dat is een accent, hè? Fries is wel een taal daarentegen.
Ja, oké. Okay, dus, maar
dat is natuurlijk het grote verschil, hè?
Maar zou je dan
welke taal ik zou spreken bijvoorbeeld, of welk accent ik dan zou doen? Ja, goh. Nou, ik zou wel Amsterdams willen praten. Dat vind ik zo leuk.
Amsterdams?
Ja, gewoon lekker plat Amsterdams, weet je. Zoals die echte Amsterdammers praten, joh. Ik vind het altijd mooi om naar te luisteren. Toch?
Ja, nee, dat komt of Haags. Haags.
Nee, ik krijg nou wat, hè. Aan het Rijswijkse plein. En de drijfseisjes, hè. Dat zijn eenden, zo noemen ze dat daar, hè. Dus dat leuk. Maar nee, laat het maar gewoon bij onze eigen taal houden. En jij bent meertalig, dus jij mag helemaal blij zijn dat je van alles spreekt.
Nou, zo, ik spreek maar twee talen. Volgens mij, die andere talen die zijn een beetje weggezakt. Maar ik wil wel graag nog een taal erbij leren, maar dat ben ik nog steeds niet aan toegekomen. Waar we wel aan toe zijn gekomen is het einde van het programma.
Jammer.
Ja, jij moest eerder weg, dat zei je, want je gaat carnaval vieren.
Ja, ik ga carnaval vieren en dan wordt het weer hossen en ik weet niet wat. En ik moet er morgen ook weer vroeg uit voor de ochtendshow, dus het gaat nog wat worden. Maar ik vind het leuk.
Dus, nou, even een vraagje.
Ja,
als je dat ochtendprogramma doet, hè, ben je dan lichtelijk onder invloed of ben je gewoon straalbezopen?
Ja, ik kom om 4:00 ongeveer thuis. Dus, en ik moet er om 5:00 uit. Dus dan snap je het wel natuurlijk. Dus ik moet die ochtendshow moet ik doen. En dan na 9:30, 10:30, dan duik ik mijn bedje in. Hè. Dan is het even slapen. En om 2:00 er weer uit. Want dan begint het indrinken weer en het bodempje leggen. Hè.
Oh, God, wat
dus
is het?
Zo gaat het. Ja, daarom ben ik vanavond nog redelijk nuchter. Want ik wist dat ik dit programma moest maken. Dus ik heb er vandaag maar iets van 15 op, dus dat valt mee. Maar dat moet straks natuurlijk
een beetje... Eén vraagje, Erik, voordat we gaan sluiten.
Ja,
hoe drink je nou op een avond? Hoeveel biertjes? Dus ik heb het niet over fles, maar gewoon glazen bier. Dus gewoon een glas, wat is dat? Hè? Wat is dat, 250 tot 300 milliliter of zo? Hoeveel glazen drink je dan?
Nou, als ik niet hoef te draaien, zoals nou dit radioprogramma met jullie mee presenteren, dan hou ik het nog eventjes een beetje christelijk, of een beetje katholiek moet ik zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld op een normale avond, carnaval vier, ik denk dat ik dan een glaasje of 30, 35, die gaan erin hoor.
En hoeveel dagen op een rij, of in een rij, hoe nu zeggen ze dat in Nederland, doe je dat dan, 30 glazen?
Ja, ik doe het ongeveer 4 dagen. Dus, en dat doe ik dan 's avonds. En dan voordat ik naar huis ga, dan word ik naar huis gebracht. Hè? Want lopen kun je niet meer natuurlijk.
30 glazen, maar volgens mij ligt de limiet voor alcoholist, die ligt een stuk lager volgens mij.
Ja, dat klopt. Maar het is ook maar 1 keer carnaval. Hè?
Ja, we gaan het de volgende week even over hebben. En kijken hoeveel... Ga even je glazen tellen.
Ja,
tel
dat doe
ik. Die glazen tellen.
Ja. En een heel groot nadeel, ik moet ze nou ook terugbrengen, hè, want er staat statiegeld op. Hè.
Dit was weer ondersteboven. Maarten, bedankt voor de techniek. Erik van Vliet, bedankt voor de presentatie vanuit Tilburg.